De vorige keer waren wij inmiddels terecht bij het getal 3, het cijfer 3. Daar hebben we uitgebreid over gesproken, naar aanleiding dus, of althans in de eerste plaats in verband met de derde bedeling. Die heet de bedeling van de belofte, dat wil zeggen, zo noemen wij hem. Er is andere terminologie voor natuurlijk, maar het hangt allemaal samen met de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën, die afgezonderd werd van de volkeren en vreemdeling bleef in een land dat nog niet van hem was, maar de hele situatie wordt gekenmerkt door God had wat beloofd. Dat geldt nog steeds, die beloften zijn nog steeds niet vervuld. Dat wil zeggen, niet uiteindelijk. Er mankeert nog het een en ander aan wat in de toekomst alsnog uitgewerkt zal worden. Die belofte is nog steeds van kracht. En de aardigheid is dat het getal 3 in de Bijbel, het cijfer 3 getal, precies diezelfde betekenis heeft. Namelijk, waar je een 3 in de Bijbel tegenkomt, heeft het of geen betekenis, want dan weten we er niks mee aan te vangen. Dat zou kunnen. Ik weet zo'n schriftplaats niet uit het hoofd hoor. Of het heeft van doen met dat God wat beloofd heeft. God heeft wat aangekondigd. U weet, als de Heer spreekt, spreekt hij in het algemeen samenvattend, generaliserend over de toekomst. Dat is kenmerkend, zegt Jesaja, voor de Godheid. Daaraan herkennen wij hem ook. Daarom is het zo triest dat de mensen tegenovergestelde doet. Die zegt, dat woord van dat in de Bijbel staat, het is zo goed uitgekomen, dat moet achteraf geschreven zijn, omdat men op voorhand niet wil geloven in een God. En mind you, dit zijn uitspraken niet van atheïsten uiteraard, maar van mensen die zich bezighouden met de Bijbel. Hè? Dan gebeurt dat. Maar goed, dat maar weer even terzijde. 3 staat voor belofte, wij herkennen dat ogenblikkelijk aan de bekende derde dag, de dag van de opstanding van Christus. Die kon ook anders genummerd worden, heb ik u ook verteld, kan ook een 8 zijn, de eerste dag der week. En ik heb geprobeerd u een beetje te laten zien dat die 3 en de 5 en de 8 aan elkaar verbonden zijn. 3 is belofte, 5 is op zeker niveau vervulling van beloften, maar eigenlijk 5 staat in het algemeen voor verborgene dingen, daar hebben we het later over. Zodat als je dat optelt, krijg je dus toch verborgen vervulling van de beloften. En zo ben je dan toch in onze tegenwoordige bedeling terecht. Hè? Van de 3 ga je naar de 5 en van de 5 ga je naar de 8. En dat is de definitieve uitwerking van alles wat God beloofd heeft. Misschien moet ik in het verband ook maar even wijzen dan op de, had ik het al gehad over de kameel eigenlijk? Gewoon eventjes maar. Ja. Oké. En 3 heet in de Bijbel, of in het Hebreeuws, een kameel. Een gimel. En dat is een kameel. Maar datzelfde woord kameel heeft de betekenis van volwassen worden, ontwikkelen, opgroeien, opvoeden en daaraan vastgekoppeld onderwijzen. Volgens wat ik weet komt het de eerste keer voor, het woord gamaal is het dan. Komt het de eerste keer voor in Genesis 21 vers 8, waar sprake is van de spening, want zo is het vertaald, de spening van Isaac. Wat gebeurde daar precies en hoe noemen wij dat? Nou, dat noemen wij spening. Gebruiken we dat woord eigenlijk ooit nog wel eens? Dat weet ik niet. In overdrachtelijke betekenis. Alleen negatief. Iemand is gespeend van en dan heeft hij het niet meer. Maar als iemand gespeend is, is hij zijn kindschap kwijt. Dan heeft hij zijn oh ja, maar van varkens heb ik geen verstand, nee, zuster.
Ik was bioloog, weet je nog.
Nou, vragen ze me later, wie was die zuster die dat vroeg? Maar dat kun je niet horen op die microfoon, hè. Maar goed. Dus het zal wel. Maar spening is dus eigenlijk de opleiding volgen. Dat is eigenlijk wat het voorstelt. Het heeft gewoon te maken met het begin daarvan, niet het eind daarvan. Althans het Hebreeuwse woord. Dan heb ik het niet over het Nederlandse woord spenen uiteraard. Hè. Want het is ook op allerlei andere manieren vertaald. Het wordt nogal makkelijk vertaald met doen. Dat is niet wat het echt betekent, maar omdat het zo slecht te formuleren is, vertaalt men het dan maar met doen. Of iemand iets aandoen, iemand iets vergelden, iemand wel doen, iets misdoen. Ik heb hier een heel lijstje, want, niet compleet, want er komt 1580 keer voor in de Bijbel, in het Oude Testament dus. Maar ik heb hier wel een lijstje van schriftplaatsen met verschillende vertaling. De gespeenden komt dan later ook nog wel eens voor. Maar de eigenlijke betekenis is die van opgroeien, volwassen worden, onderweg zijn daar naartoe. Een behandeling ondergaan. En vandaar wordt het vertaald met doen, dan ben je van alles af. En dat is wat in de vertaling meestal gebeurt. Daarom is het misschien makkelijk om even te wijzen naar de man die zo heette, Gamaliel. Gimel, El, kameel van God. Dat vindt men niet een nette vertaling, maar als je van niks weet, helemaal niks, en dan vertaal je het zo. Gimel, El, Gamaliel, kameel van God. Men maakt er meestal van, in de naslagwerkers maakt men er meestal van een kamelenhouder, een kamelenfokker of zoiets, waarbij het woord van God vertaald wordt met fokker. Ja, laat maar zitten. Toe maar. Wat het maar wezen mag. Maar u en ik kennen Gamaliel uit de Bijbel. Hij was de grote onderwijzer. Binnen het Jodendom in de dagen van Saulus van Tarsen. En niet alleen wordt hij in de Bijbel genoemd, maar één keer, hè. Saulus die gezeten had aan de voeten van, want dat is het woord voor onderwezen worden, zitten aan de voeten van. Die dingen moet je leren. Ik kan het ook niet helpen. En of ik ze bewijzen kan, ja, dat is ook wat lastig. Maar dat is wat het betekent, hè. Je kan het nog navragen aan ene Maria. Sitting at the feet of Jesus, dat is het Engelse lied wat naar aanleiding daarvan gemaakt is. Hè. Eén ding was nodig, te zitten aan de voeten van de Heer. Dat is hoe men zich laat onderwijzen, officieel, zo werkt dat. Dat is de term daarvoor. En van Saulus staat dat hij gezeten had aan de voeten van Gamaliel. Wij kennen die Gamaliel trouwens, nou ja, wij niet, maar wij kennen Gamaliel uit de Joodse overlevering. Dat is een belangrijke figuur geweest uit het Jodendom, en daar bekend. Maar goed, als onderwijzer dus, als leraar. Dat is ook ongeveer wat de naam min of meer betekent, overigens. Het is een wat ruime interpretatie van het begrip Gamal of Gimel, maar niettemin is het zo. Bovendien, onderwijs houdt altijd belofte in, hè. Waarom moesten wij naar school? Ik ben er nog gefrustreerd van, maar dat weet u. Waarom moesten wij naar school? Dan kon je later wat worden. En wij wilden later helemaal niet wat worden. Wij wilden nu wat zijn. Maar daar kreeg je de kans niet voor, want je moest naar school. Hè? Sommigen zeggen, kinderen willen volwassen worden. Maar dat is helemaal niet waar. Kinderen willen kinderen zijn. En dat ze wat moeten worden, hebben wij ze wijs gemaakt als ouders. Toch? Het is voor mij niet helemaal gelukt, zuster, maar doe maar. Ik ben nog helemaal geen norm. Maar vooruit, hè. Je moet naar school. Dan krijg je een behandeling. Kamal. Een behandeling. Dan doen ze wat met je. Hetzelfde woord. Dan word je opgevoed. Hetzelfde woord. Dan word je volwassen of wat het maar wezen mag. Dat was de bedoeling. En dat is de betekenis van Gamal. En ik noem meteen maar even, want daar komen wij niet aan toe, dus ik noem het op de zijlijn even. Dus dit is een drie, hè. We hebben daarna op een hoger niveau, het niveau van de tientallen, hebben wij ook 1,30. Dat zijn 3 tientallen dus, hè. Dan wordt het 30. En sommigen hebben Weinreb gelezen. En die weten precies te vertellen dat 30 is een lamet, dat is onze letter L. En dat is een prikstok. En dan weet iedereen wat het is, of niet? Heu? Zie, zie. Van een prikslee, ken je dat ook nog?
Ja.
Het is allemaal mis. Een prikstok, zegt Weinreb. Dat is een stok waarmee je de os in zijn achterste prikt, zodat hij naar voren loopt. Ik kijk even naar die zuster, want zoals ze zegt, van vee heb ik niet veel verstand, maar ik geloof dat je in zijn achterste loopt hij vooruit. Prikstok. Om het beest te prikkelen, dat woord kennen wij nog wel. Prikkelen. To trigger. Iets in gang zetten. Een proces. Door een of andere prikkel. Letterlijk is een prikkel een prikstok, maar we gebruiken het woord veel en veel vaker in de overdrachtelijke betekenis. Maar in werkelijkheid, dat woord lamet, dat betekent niet eens een prikkel, want prikkel dat is weer van dit woord afgeleid. Lamet zelf betekent gewoon onderwijs. En zo wordt het in de Bijbel ook vertaald. Dat is dus leren, onderwijzen. En de letter zelf, de 30, de L, functioneert in het Hebreeuws ook als voorzetsel. En in het Hebreeuws doet men dat letterlijk. Men zet de letter voor het zelfstandig naamwoord, plakt het eraan vast. Er komt er een L voor het hele woord. En dan betekent het naar, het drukt beweging uit namelijk. Naar, tot, aan, wat het maar is. Welk woord wij daar dan maar weer voor gebruiken. Het gaat erom dat de beweging uitdrukt. En dat is precies wat het is. Het is die prikstok. Het stuurt in een bepaalde richting. En dat is wat onderwijs doet. U begrijpt, dat is ongeveer hetzelfde als een 3. Het heeft ook van doen met dat wat beloofd wordt. Maar nu in een meer praktische zin. Dat wil zeggen, er wordt ook daadwerkelijk aan gewerkt. Maar dat is dan het enige verschil ook. Hè? De getallen, de cijfers onder de 10, zal ik maar zeggen, de enkele cijfers die zijn erg fundamenteel. Zodra dat nulletje erachter komt, dan krijgt het een wat meer praktische toepassing. Maar goed, onderwijs dus. Het is ook al aardig, je leest de getal 30, kom je nogal eens tegen. Hè? Jozef was 30 jaar oud toen hij koning werd. David was 30 jaar oud toen hij koning werd. Jezus was 30 jaar oud toen hij zijn openbare optreden begon. Ze worden dan geacht onderwezen te zijn, dan wel ze worden geacht te gaan onderwijzen. Dan blijft dezelfde uitdrukking. Dus beter is het niet te zeggen. En een beest wat leren, dat doe je ook met een prikstok. Dat mag niet van de dierenbescherming. Maar zo werken die dingen toch. Triggeren, in gang zetten, ergens naartoe brengen, moet ergens naartoe leiden. En daarmee zijn we helemaal terug in deze derde bedeling, want we gingen het ook alweer over, dat hebben we dus maanden geleden, misschien wel een jaar geleden besproken. De Heer maakte inderdaad een begin en begon te leren. Specifieke heilswaarheid, zal ik maar zeggen, in de Bijbel, wordt gebaseerd op de oorspronkelijke uitspraken van de Heer aan Abraham. Dat wil zeggen, uw en mijn zaligheid wordt herleid naar de uitspraken in Genesis aan Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Abraham is dus de vader aller gelovigen, zelfs van die ervoor waren dus. Want vader betekent natuurlijk ook niet verwekker. Vader wil zeggen het rolmodel. En de oorsprong der dingen. Vader is de gever. En dat daar eventueel een toepassing is in verband met voortplanting, verwekken. Ja, die is er ook, maar dat is niet de enige betekenis van de term. Sterker nog, het is een praktische toepassing. De echte betekenis is die van de oorsprong der dingen. De gever. de oorzaak, enzovoorts. En over dat soort dingen hebben wij het nu natuurlijk, hè. God riep Abraham uit Ur der Galdeeën. De man heeft, en twee generaties daarna trouwens ook, heeft gewoond in een land dat hij weliswaar zou ontvangen tot een erfdeel, maar hij heeft het nooit bezeten. Deze allen zijn gestorven. Ik zoek hem niet op, omdat het vlotter gaat als ik het gewoon zeg, maar ik citeer nu uit Hebreeën 11. Hè. Deze allen zijn gestorven, de beloftenis niet verkregen hebbende. Komt er dan niet wat van terecht? Jawel, maar dat moet nog in de toekomst. Dat moet nog vervuld worden. En in een andere zin, op een hoger niveau, wordt het vervuld aan ons. Daar ga ik nou niet op in. Dat is te ver buiten de orde, vind ik nu. Maar u kent de geschiedenis. De mensheid werd verdeeld in volkeren. Hebben we het vorige keer nog even over gehad. Dat was in bedeling nummer 2. De huishouding der volkeren. Die bestaat nog steeds uiteraard. We hebben nog steeds in de Bijbel een inventaris van welke volkeren dat dan allemaal zijn. En allerlei profetieën met betrekking tot die volkeren. En wat hen nog te wachten staat voor de toekomst overigens. Weinig bekend, omdat het geen mens interesseert, hè. Nee, dan zegt men, wat heeft dat nou te maken met je persoonlijk geestelijk leven? Gaat het maar om dat we de Heer kennen in ons dagelijks leven enzovoorts, en met hem leren wandelen, en wat de Heer gezegd heeft over iemand anders, dat interesseert ons niet. Zo lief hebben wij hem. Nou ja, ik kan me er knap kwaad over maken altijd, hoor. Over dat wij wel uitmaken wat wij moeten weten uit de Bijbel, en dat we ook uitmaken wat we niet moeten weten, of wat zelfs gevaarlijk zou zijn. En zo, hè. Maar goed. God riep Abraham uit Ur der Galdeeën. De man woonde als vreemdeling in een land dat hem beloofd was. Dat is onze situatie ook. Het wordt aangehaald in Hebreeën 11 en toegepast op onze dagen. Op de dagen waarin het nieuwe verbond al is aangebroken, want daar gaat de hele Hebreeënbrief over. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn geroepen uit Ur der Galdeeën, of wat het maar was ook alweer waar u vandaan kwam. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Onderweg naar een land wat de Heer ons geven zou. Eigenlijk zijn we er al, want we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat weet u toch hopelijk allemaal, hè? We zijn met Christus gezet in de hemel, dat in elk geval. En voor zover we hier in Alkmaar zijn, wel, wij zouden met hem de wereld oordelen. Heel die aardbodem, die is aan ons vermaakt geworden. Dat wil zeggen, via een erfenis. Wij zouden de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Als leden van het lichaam van Christus. Nou ja, het staat in Openbaring uiteindelijk zo, zoals ik het nu citeer. Elders staat dat we geroepen zijn tot zo'n stelling. Dat wil zeggen in eerst geboorterecht uiteraard, want dat is wat de term betekent. Et cetera, et cetera. En bovendien, de aarde zal geregeerd worden vanuit de hemel. En dat is onze positie en zal onze positie ook zijn. Enzovoorts. Maar goed, de Heer zal het ons alsnog geven. Niet nu, maar pas in de toekomst. Net als bij Abraham, Isaac en Jacob. Enzovoorts. Bovendien, de hele heilsgeschiedenis speelt zich vervolgens af binnen de afstammelingen van Abraham. En in het bijzonder Isaac en Jacob. Waarbij ik dus nu even Ismaël links heb laten liggen. Die ook van Abraham afstamt immers. Maar die is ook nogal betrokken in diezelfde geschiedenis. Maar goed, daar heb ik het nou maar even niet over. Waar het om gaat is dat het werk dat de Heer gedaan heeft in de loop der tijd, heeft hij gedaan via Israël. Dat wil zeggen Abraham, Isaac, Jacob en dat is Israël. En daarna zijn zonen, dat wil zeggen de stammen Israëls enzovoorts. En de rest van de Bijbelse geschiedenis is in eerste plaats de geschiedenis van Israël. En binnen Israël heeft de Heer zich geopenbaard. Dus Israël verklaard tot zijn eigen volk en al dat soort dingen meer. En in Israël verschenen de profeten. Het gaat niet zover dat de hele Bijbel door Israëlieten geschreven is, want dat is niet waar. Dat weet iedereen toch. Dat is niet waar. Dat weet iedereen toch, hè. Sommige schrijvers kennen we überhaupt niet. En af en toe, er is ook nog eens een keer een hoofdstuk geschreven door Nebukadnezar. Nou ja, het is opgenomen in het boek Daniel en die was weer een Jood. Dat is zo. Maar niet in Daniel schreef het niet, hè. Was neppie, hè. Nebukadnezar. Maar goed, die maar weer terzijde. Maar het woord is wel aan Israël gegeven. God heeft dat woord ook geïllustreerd aan Israël. En aan Israël zijn deze geschiedenissen overkomen ons tot voorbeeld. Enzovoorts, hè. Zoals gezegd wordt. En tot vandaag gaat het daar nog steeds over. Over de geschiedenis van Israël. Ook in onze tegenwoordige tijd. En u weet langzamerhand dat ik onder Israël nogal wat meer versta dan alleen het zogenaamde Joodse volk. Want dat is bepaald niet hetzelfde. En als je denkt dat het hetzelfde is, heb je onderweg in de Bijbel een belangrijk stuk overgeslagen, hoor. Maar dat zei ik toch, dat is wat men doet. Stuk overslaan, hè. Maar het hoort er wel bij. Maar het begint bij Abraham. En als later het nieuwe verbond aanbreekt, dat wil zeggen dat verbond der genade, als later verlossing van het oude verbond tot stand gebracht wordt, zegt Paulus dat dat gebeurd is op basis van, op grond van en als vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En zo is het maar net. Zwart op wit. Er staat zelfs in Genesis 15, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wordt in het Nieuwe Testament een paar keer aangehaald, onder andere in Romeinen hoofdstuk 4. En er staat zelfs bij dat het geschreven is in de tijd niet alleen om Abraham, maar ook vanwege ons. Staat er. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om uwentwil, die, aan wie die rechtvaardigheid zou toegerekend worden, enzovoorts. Beginsel wat voor Abraham gold, geldt voor ons ook. Daarvoor begon het trouwens ook al, dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Maar het beginsel is onder Abraham opgeschreven geworden, zwart op wit. Zie? En daar gaat het maar om. Een nieuw begin. En u weet hoe het was. De roeping van Abraham leidde vervolgens tot de geboorte van Isaac. Maar al wat er over Isaac gezegd wordt, dat wil zeggen in de aankondiging van zijn geboorte en zelfs tot en met zijn spening en eigenlijk ook daarna, dat zijn uitspraken die eigenlijk niet eens in de eerste plaats over die man gaan, maar het zijn uitspraken over het uiteindelijke zaad van Abraham, het welk is Christus. En je vindt dus een directe lijn vanuit de geschiedenis van Abraham, want daar beginnen die dingen. Dat is het begin. En daarna volgt de ontwikkeling, daarna gaat God handelen, een werk doen, enzovoorts. En dat zit allemaal opgesloten in die drie. God doet beloften en hij werkt ze vervolgens uit in de loop van de geschiedenis. Daar kwam vervolgens de wet bij, zegt Galaten 3... Na 430 jaar kwam de wet daar nog eens bij, maar die staat erbij, die deed aan de beloftenissen Gods niets af. Daar verandert niks mee, dus daar hoeven we het nou even niet over te hebben. Het gaat er om een doorgaande lijn vanaf de roeping van Abraham tot in onze dagen en tot in de toekomst aan toe. En Abraham en zijn zaad zullen alsnog wonen in het beloofde land en zelfs in het land zoals het hem beloofd is. De Heer zelf zal het doen en voor zover er mensen wonen, ik heb het niet eens over Joden specifiek, voor zover er mensen wonen in wat we dan maar noemen het beloofde land, als de Heer komt, zullen ze sterven. Nou ja, misschien zijn ze op tijd gevlucht, dat zou verstandig zijn. Die zijn er ook, de Bijbel leert dat ook. Maar het is verstandiger om er helemaal niet geen deel van uit te maken, om zo te zeggen. Zo is dat.
Als de olijfberg scheurt, dan is er toch een groep gelovigen.
Ja, maar precies, ook die laatste groep verdwijnt dus uit Jeruzalem en vlucht naar de woestijnstaten. Door de gescheurde olijfberg. Het eindigt met dat er geen leven is, dat het tohu wabohu is, een woestheid en ledigheid, enzovoorts. En daarna begint het opnieuw. Daarna zou het land gereinigd worden door een gelovig overblijfsel, onder leiding van de Heer zelf, de Heer Jezus, die van Nazareth, de zoon van David, de zoon van God, inderdaad. Onder zijn leiding zou het land gereinigd worden en daarna herbouwd worden. In zware tijden. Dat wil zeggen in de tijden van een antichristelijk wereldrijk enzovoorts. Maar goed, dit is de gang van zaken. Hè? Is voor deze Joodse staat geen hoop. Voor de Joden zelf is er wel hoop als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus uiteraard. Niet politiek, maar geloof in de Heer Jezus. De fout die men altijd gemaakt heeft in het Jodendom en in het Christendom, om de vervulling van Messiaanse beloften te verwachten langs de weg van politiek, via wereldlijke macht. Dat was de fout van de Rooms-Katholieke Kerk, de belangrijkste als u mij vraagt. Tot slot, de beroemde concilie in Nicea, waar heel wat misgegaan is, stond onder leiding van de keizer. Nee, officieel misschien niet, maar in de praktijk wel. Die had het zaakje geregeld. Ter wille van de eenheid van zijn rijk, enzovoorts. Wat de mensen geloofden moest van bovenaf bepaald worden, moest genormeerd worden. Wat maakt deel uit van het wettig systeem, het wettig systeem van het koninkrijk als zodanig. Het werd geïntegreerd in de politiek. En sindsdien had de kerk dus wereldlijke macht. En daarna is dezelfde fout binnen de kortste keren gemaakt in de reformatie. Net zo. Wereldlijke macht. Meteen. Dat is politieke weg. Nou ja, en tot in onze dagen wordt dat gecontinueerd natuurlijk. Ik denk dat er geen houden meer aan is. Maar er komt niks van terecht. En bovendien, als de Heer komt, gaat het niet langs de weg van politiek. Dan gaat het echt met de weg van geweld. In het verleden niet, maar in de toekomst wel. In de vijfde bedeling begon met: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar als de Heer straks in zijn wederkomst verschijnt om wel degelijk zijn koninkrijk op aarde te openbaren, dan vraagt hij zijn discipelen: hebben jullie een zwaard? En dan zegt iemand: ja, we hebben er hier wel twee. En dan zegt de Heer: goed, oké. Toch? Ja. Nee. Dat is een andere gelegenheid. Dus toen dus was dat niet de bedoeling dat het zwaard gebruikt werd. In de toekomst gebeurt dat wel. De Heer zelf zal zijn legers verzamelen enzovoorts. Het wordt uitgebreid besproken hoor in het Oude Testament. Maar ja, er gingen 2000 jaren aan vooraf waarin het niet door het zwaard ging, maar door de prediking van het evangelie. Toch? Nou ja, we doen ons best, zuster. Ja, toch? Goed. Maar inderdaad, hier staat exact de volgorde vermeld in Handelingen 15. Maar ja, u begrijpt, mensen die dat zo niet willen zien, die hebben er weer van gemaakt dat het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat dat niet slaat op de gemeente, maar wel degelijk op Israël, omdat het ook als volk uit de heidenen verzameld wordt voor zijn naam, enzovoorts. En daar ga je weer heen, hè? Maar uit het verband blijkt dat het niet zo is. Uit het verband blijkt, dat wil zeggen de voorgaande hoofdstukken, blijkt dat het wel degelijk gaat om heidenen die tot geloof komen. En niet om Joden die dan uit de heidenen geacht worden verzameld te worden of iets dergelijks. Hè. Ik bedoel, maar ja, daar kan ik dagwerk van hebben. Van te vertellen hoe het dan niet is. Maar het heeft niet zoveel zin. Als je gewoon leest wat er staat, heb je geen enkel probleem. Is duidelijk genoeg. Want om beloften Gods gaat het. Ook in verband met onze bedeling. Dat heb ik natuurlijk al gezegd. Maar ja, ik herinner mij nu ineens weer allerlei theorieën die zeggen dat onze bedeling en de roeping van de gemeente helemaal niks te maken heeft met enige belofte van God dan ook. Omdat alle beloften geacht werden gedaan te zijn aan Israël. En dus niet aan de gemeente. Wat overigens een denkfout is natuurlijk. Want als je kunt aantonen dat de beloften gedaan zijn aan de een, heb je nog niet aangetoond dat ze dan niet gedaan zijn aan de ander. Heb je dat? Nee, het schiet me weer geen zin dat ding te binnen. Dus ik zal maar zeggen, je kunt aantonen dat schapen behoren tot klein vee. Schaap is klein vee. Maar dan heb je niet bewezen dat een geit dus niet klein vee is. Nou ja, en als je bewezen hebt dat beloften gedaan zijn aan Israël, heb je niet bewezen dat ze niet gedaan zijn aan de gemeente. Of aan de heidenen. Dat is een heel ander ding. En dat heeft gewoon met logica te maken. Hè? Denkfouten heten die dingen. En die worden nogal eens gemaakt. Nou goed, u bent gewaarschuwd. Waar hadden we het over? Ik ben veel te ver afgeweken natuurlijk. Hè? Van, we hadden het over die 3 en die 30 enzovoort. Beloften God. Al wat God doet is vervulling van zijn belofte. Al wat hij doet heeft hij tevoren bekendgemaakt. En heel het Nieuwe Testament door. Ook alle Paulinische brieven door vinden we de uitspraken. Gelijk geschreven is. Dat zeg ik vooral voor degenen die eraan vasthouden dat in heel het Oude Testament niks geschreven kan zijn over de gemeente. Ik moet u zeggen dat zelfs in de gevangenisbrieven van Paulus, dat worden zijn laatste brieven geacht te zijn, zelfs in de gevangenisbrieven van Paulus staat niks wat niet ontleend is aan het Oude Testament. Dat is echt waar. Nee, soms staat het erbij, niet altijd. Maar heel dikwijls wel. En ik heb een keer mijn best gedaan in een artikel ooit een keer. Om te laten zien dat wat er ook geleerd wordt in de zogenoemde Efezebrief. Want die wordt geacht de belangrijkste te zijn van de gevangenisbrieven van Paulus. Dat wat de man daar ook naar voren brengt, het staat allemaal in het Oude Testament. En soms staat het erbij, soms ook niet. Soms is het ook zo voor de hand liggend. Dat, nou ja. Het is vervulling van Gods beloften. Ook de roeping van de gemeente ligt vast in het Oude Testament. Hoe dan ook. Ik heb niet gezegd dat het daar geopenbaard werd. Ik heb gezegd dat het daar geschreven staat en dat het daar vastgelegd is. Openbaren, dat is een wat erg voortvarende term in dit verband. En de Bijbel zegt dan ook dat dat niet zo is. Maar je vindt het wel. Zeker in het beroemde licht van het Nieuwe Testament. En daar gaat het maar om. Goed. Nou, ik begin toch nog maar even aan wat anders. Na de 3 komen we terecht bij... Och, laten we maar even gewoon helemaal naar Genesis 1 gaan, hè. Gaan we eerst naar een derde dag, hè. De tweede dag wordt geacht geëindigd te zijn in vers 8... En daarna komen wij in vers 9. En God zeide. Want al die versen beginnen met en, hè? Vers 2 ook. Alleen bij vers 2 heeft men het anders vertaald. Heeft men het woord verdonkere maand. Ja, maar goed. Vers 9. God zeide dat de wateren, want onder de tweede dag hadden we de scheiding van de wateren. Scheiding tussen wateren en wateren. En we hebben gezien water in heel de Bijbel zijn een beeld van volkeren. En die worden dus van elkaar gescheiden in de tweede bedeling, precies. En nu zijn we bij de derde, onder nummer 3. Dat de wateren van onder de hemel in een plaats, in één plaats, in een plaats enkelvoud vergaderd worden. En dat dus het droge gezien worden, dat wil zeggen... Er is voor de wateren ergens geen plaats meer. En dus worden de wateren in hun eigen plaats verzameld. Ze moeten zich terugtrekken als het ware. Dat is de ene kant van het verhaal. En langs de andere kant kan gezegd worden... het droge land, het droge, rijst op boven de wateren. Het is maar van welke kant je het vertelt. Ik heb persoonlijk altijd de indruk gehad dat het allebei gebeurt... Dat wil zeggen, de wateren trekken zich terug en droog land komt omhoog. Hoe dat technisch precies in zijn werk gegaan is, weet ik ook niet. Ik ben geen geoloog. En bovendien, als ik het wel was, moest ik zeggen, ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het niet. Maar dat het snel gegaan is, weet ik wel. En dat kan ik hier en daar wel zien. Maar ik ben een leek en ik wil het graag zo houden. Ja. Ik heb van die landschappen, dat kun je zo zien. Daar moet water overheen gegaan zijn met ontzaggelijk donderend geweld. Het verdwenen zijn. Waarbij alles wat maar een beetje meegaf werd meegesleurd. Alleen hier en daar was er iets nogal erg steenachtig en is blijven staan. Kent u zo'n landschap? Het is helemaal egaal, vlak. Dan weet je, dat is van water, dat komt dat, hè? Van water. En dan zo hier en daar in het landschap heb je ineens een berg. Wat is er gebeurd? Is die berg daar ontstaan? Nee, het omliggende land is weggevoerd door water. Het water is van dat land afgespoeld in een dag, staat er. Met donderend geraas, want het land kwam omhoog. Nou goed. Dat het droge gezien worden. En God noemde het droge aarde. Ik vind het zo'n leuke uitdrukking. God noemde het droge. U weet toch dat als je wat van de Bijbel wil leren verstaan, moet je af en toe een paar woorden leren kennen. Niet in hun algemene Nederlandse betekenis, of wat het maar was, maar in de Bijbelse betekenis, hè, zoals de Bijbel het gebruikt. Hè. En aarde, dat schrijf je met een kleine letter, de boer ook. Dat is aarde. Daar kun je in vroeten. Daar kun je plantjes in zetten of zaaien. Toch? Je kunt met de ploeg doorheen of wat het maar was allemaal. Dat is de aarde. En de bedoeling is dat het droog is. Nou ja, een beetje vochtig mag. Want anders dan groeit er niks. Hè? Maar in het algemeen. Aarde is dus gewoon het droge land. Eretz. Dat is ons woord aarde. Je kan het er nog net in horen. Eretz. Aarde. Aarde wil zeggen iets wat afgezonderd is. En wij kennen het in de Bijbel als aarde afgezonderd van, ter onderscheiding van de zeeën. De wateren. Je hebt de wateren. En waar de wateren niet zijn, heb je het droge land. Dat heet aarde. Maar aarde kan ook zijn aarde in de zin van het is niet de hemel. Als je de tegenstelling horizontaal ziet, is het aarde en wateren. En als je het verticaal ziet, is het aarde en hemelen. En dat is wat het is. Maar de betekenis van aarde als een hemellichaam, dan wel een bolletje dat in de ruimte een beetje verdwaald rondholt. Ja, dat komt in de Bijbel dus niet voor. En met excuses aan Hal Lindsey. Een planeet die aarde heet, die bestaat niet. Nou ja, niet in de Bijbel althans, hè. De planeet die aarde heette, ja. Ik heb de titel eigenlijk nooit begrepen. Maar ik moet ook toegeven dat ik het boek nooit in het Engels gelezen heb. En de Nederlandse vertaling daarvan vind ik nog altijd lachwekkend. Maar goed, het is triest, maar het is zo. Maar het droge aarde. Wat hier gebeurt is dat de wateren moeten wijken ten behoeve van enig droog land. Nou ja, dat zou je toch een beetje moeten herkennen. Nu we het erover hebben. Want we hadden het over de derde bedeling. Daar gaat het over volkeren. En de volkeren moeten ruimte maken voor Abraham en zijn nageslacht. Of andersom, Abraham en zijn nageslacht komen uit de volkeren, uit de wateren. En ze komen naar Eretz Israël. En het leuke is dat in de Bijbel, en zeker ook in het Jodendom, het woord Eretz, aarde, meteen als er niks bij staat, beschouwd wordt als de naam van het beloofde land. Eretz is, als er niks bij staat, Eretz Israël. Hebben die nog? Het land, wordt het dan vertaald. Als de vertalers denken dat het inderdaad, dat het woord staat voor het land Israël, vertalen ze het inderdaad met land. En als ze denken dat het over de droge grond gaat, een onderscheiding van de zeeën, dan vertalen ze het met aarde. En als het gaat om het onderscheid met de hemelen, dan vertalen ze het ook met aarde. Maar in de Bijbel, in ieder geval in het Hebreeuws, is daar absoluut geen verschil tussen. Aarde is land en land is aarde. Het is één en hetzelfde ding. In het Nederlands eigenlijk ook, jongens. De boer gaat op het land vroeten in de aarde. Of je gaat op de aarde vroeten in het land. Dat is heus. Dat maakt geen verschil. Alleen een staat waar een volk woont noemen wij niet een aarde, maar noemen wij een land. En daar ontstaat de verwarring langzamerhand. Hè? Wij moeten die grondbetekenissen kennen. Kortom, het ontstaan, de komst, het oprijzen, want dat was wat het was. Het oprijzen van het droge land uit de wateren, waarbij de wateren verzameld werden in één plaats, om plaats te maken voor het droge land. Dat is een uitbeelding van de roeping van Abraham, van de gelovigen uit de volkeren, opdat zij een land, een staat op zichzelf zouden worden, één volk. Enzovoort. En bovendien zouden zij vrucht voortbrengen, want dat is de volgende zin ongeveer. Hè? En God zeide dat de aarde uitschiet, de grasscheutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde, en het was al zo. Ik lees dat ook maar gewoon letterlijk. Dat de aarde voortbrengen. En de aarde bracht toen voort. Dat is nu nog zo. Als wij de Zuiderzee leegpompen, althans half leegpompen, hier in Nederland zal ik maar zeggen, dan hoef je daar echt geen... Je hoeft niet te zaaien. Het valt min of meer droog. Wat er voor door moet gaan, het zou je gedacht zijn wat er allemaal uit naar boven komt. Ondanks dat het zout water was. Toch? Echt wel, ik heb het gezien, ik heb het bijgehouden. Hoe dat ging. Dat is fenomenaal. Maar zo gaat dat. En dat is nu nog zo. Zelfs in de woestijn hebben ze het mij gedemonstreerd. Moet ik eerlijk zeggen, dat als je echt een zandwoestijn hebt, dat wordt iets moeilijker. Maar gewoon een woestijn in de zin van een droge streek. Je hoeft maar wat water neer te gooien en hup. En je kunt erop wachten hoor. Dan haal je nog de bus. Ja, dus in een paar minuten, woep, en dan komt het spul op, dan wordt het groen. Dat is echt waar.
Ja, is dat ook.
Nee, ik heb meerdere keren gezien, zo werkt het, dat demonstreren ze daar. Hè. Hadden we maar water, dan groeide er zat, kijk maar. En dan even met de veldfles, handje aarde, veldfles. Dan heb je het ontkiemen, je zag helemaal geen zaadjes, maar het komt meteen op. Zo snel gaat dat hoor. Dat de aarde voortbrengen. Zo werken die dingen. Op een of andere wijze zit het in de grond. Of is het er gekomen. Of komt het gewoon niet op. En doordat het klimaat niet goed is, zal ik maar zeggen. Dan verandert het klimaat. En dan komt de spul ineens omhoog. Dat weet u toch. Hè? Komen er ineens plantjes die er vroeger niet waren. Enzovoorts. Maar dat is wat hier ook gebeurt. Staat ook niet eens van de heer schiep, zus of zo. Dat stond in vers 1, maar dat was voor de zeven dagen. Er staat hier gewoon dat de aarde voortbrengen. En gesuggereerd wordt dezelfde dag. Ik heb niet eens de minste moeite om dat te geloven. Zo snel gaan die dingen soms, ja. En anders was het toch een wonder, daar heb ik ook geen moeite mee. Hè? Wonderlijk was het toch, maar het gebeurde wel. Maar het is de uitbeelding, volg de parallel. Het is de uitbeelding van de roeping van Abraham, Isaac en Jacob, waaruit inderdaad vele volkeren zouden voortkomen. Lezen, dat is ook heel onbekend, want niemand leest het schijnbaar, maar de belofte aan Abraham hield in dat hij vader zou worden van vele volkeren. Voor dat doel werd zijn naam dus veranderd. Van Abraham naar Abraham, vader van vele volkeren. En tot Sara werd gezegd het ongeveer hetzelfde. Ze zou moeder zijn van vele koningen en dat soort dingen meer. En dus werd haar naam van Sara veranderd naar Shora. Hebben we het vorige keer over gehad? Gerst. Vorstin dus. He? Nou, vorstin. Shora, Sara. Vorstin. Vele volkeren. Wat er gezegd. Er staat zelfs vele gooi. Dat wil zeggen dat de term, voor zover wij weten, niet maar betrekking heeft op wat wij Israël noemen, maar nog veel meer dan dat. En dat is natuurlijk ook zo. Per slot, al die Arabische volkeren stammen ook van Abraham af. zei het dan niet via Isaac, maar via Ismaël. Maar tot Abraham werd het vader van vele volken. Zal vrucht dragen. En zo staat het hier ook, hè. Dat de aarde uitschiet, de grasscheutjes, kruidzaad zaaien, de vruchtbaar geboomte dragen de vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo, en de aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard. En vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. Ik hoop dat u er in ieder geval uit begrijpt dat het in grote menigte en variëteit opkwam. Toch? En ik hoop dat u ook begrijpt dat deze dingen voortkomen uit het woord van God. En dat is waar het om gaat. Hè? 3 belooft nogal wat. 3 belooft vrucht, resultaat, oogst. Om zo te zeggen, al komt de oogst dan pas bij de 4. Dat weet u, hè? In Johannes 4 is dat, ja. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Hier wordt op voorhand beschreven, eigenlijk in overdrachtelijke taal, hoe inderdaad de roeping van Abraham zou uitlopen op het ontstaan van vele volkeren en een zeer, zeer groot deel van de tegenwoordige wereldbevolking stamt nog steeds af van Abraham. En hij is niet eens een van die 70. Die 70 volkeren waren er daarvoor al. Dus inderdaad, zeer vruchtbaar. En de overige volkeren moeten daarvoor wijken, is het idee. Waarna wij terechtkomen bij wat ik altijd maar noem de stamvader. De derde. Dat is in de derde mens, de derde generatie bedoel ik dus, hè. Komen wij terecht in Genesis 4. Waar we vorige keer waren in vers 25 bij Set. Neergezet, apart gezet, afgescheiden, in een bijzondere positie geplaatst. Dat is Set. En daarna vers 26. En dezelfde Set, denzelfde Set, dat wil zeggen aan diezelfde Set, werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. In de eerste plaats, Enos is het uitgebreide woord voor mens. Mens. Het wordt dikwijls verkort, dat wil zeggen de eerste letters vallen eraf. Dat is trouwens een tamelijk bekend Hebreeuws verschijnsel, dat soms eerste letters zomaar verdwijnen. Ik zoek ijverig naar een voorbeeld. Er schiet me niks anders te binnen nu dan de naam van Isaac. Later wordt het gewoon Sak. Sjaak. Saks. Zonen van Saks. Saxons. En dat soort dingen. De I is weg, maar iedereen weet dat daar die I voor hoort. Hè. Die dingen gebeuren. Dat gebeurt met Enos ook, want de uitgang Ish wordt het dan. Is het meest gebruikte woord voor een man, een mens in het algemeen. Maar voluit, en dat weet ook iedereen, is het Enos. Wat het beste vertaald wordt eigenlijk met sterveling. Want Enos is hetzelfde als Anas. Het gaat maar om 3 letters, hè. In het hele woord. En niet om de klinkers die ertussen staan, maar Anas betekent zwak, ziek en misselijk. Dan, ziek. En vandaar de vertaling met sterveling. Dan weet iedereen dat je daar een mens onder verstaat, maar in zijn zwakte. De mens per definitie is namelijk zwak, ziek en misselijk. Daarom heet hij zo. Alleen dan had Adam ook wel zo kunnen heten en Seth ook en Kenan en Mahalalel die hierna volgen ook wel. Dus wat is hier dan zo bijzonder aan dat deze nou Enos heet? En we leggen hem dus eerst maar even naast de derde bedeling. Dan komen we bij de aartsvaders die geroepen waren. De familie van geroepenen uit Ur der Galdeeën, de vreemdelingen hier op aarde, is heel eenvoudig, die werden geacht zwak te zijn. Zij hadden hier eigenlijk niks. Begrijp je me goed? We hebben wat merkwaardige opvattingen over rijkdom. En in de Bijbel wordt Abraham geacht rijk te zijn. Hij wordt beschouwd als een herdersvorst, als een sheik. Iemand met veel vee, dat had hij ook. Maar rijkdom eigenlijk is rijkdom in onroerende bezittingen. Ook naar Bijbelse maatstaven. Dus het is een wat betrekkelijk begrip. Hij had in ieder geval geen vaste woon- of verblijfplaats. Nog geen voetstap, staat er. Letterlijk, hè? Nou ja, bij nader inzien had hij een graf. Maar dat had de Heer hem niet gegeven, dus hij heeft het zelf moeten kopen. Hij had dus echt niks. En van die beloften was aan hem dus ook niks vervuld. Maar wat geïllustreerd wordt, is de positie van de gelovige mens in deze wereld. Na wereldse maatstaven is zo iemand zwak. Hij hoort er niet bij. Atheïsten beweren dat ook, hè, tot vandaag, hè, dat is vaste regel. Hè. Die atheïsten beweren dat mensen die religieus zijn, voor het gemak rekenen ze ons daar ook onder, dat mensen die in een God geloven, zal ik maar zeggen, dat zijn zwakke mensen en die hebben dat dus nodig. Ze hebben iemand nodig die sterk is of die ze als sterk beschouwen, zodat ze aan dat godsbeeld hun kracht ontlenen, hun zekerheid. Het krikt hun zelfvertrouwen op en dat soort dingen meer. Het geeft hen hoop voor de toekomst. Daarom hebben wij het hier namaals uitgevonden. Dan loopt de weg niet dood, maar dan kunnen we daarna nog verder. En we hopen bovendien dat het hierna allemaal beter wordt in het hiernamaals en dat soort dingen meer. Kortom, wij worden beschouwd als zwak en ook daadwerkelijk als zodanig omschreven. Dat is niet geheel onbijbels, want hoe dan ook, voor ons als gemeente geldt zeker dat wat er ook van ons leven terecht zou komen, het zou niet gaan door kracht, maar door zwakheid. Ik roep Paulus dan maar even als getuige op. Die zegt, ik zal roemen in mijn zwakheid, in mijn zwakheden. Dat zeiden de Corinthiërs namelijk van hem, dat hij zwak was. Dat klopt natuurlijk ook, hè? Want anas betekent zwak, ziek en misselijk. Hè? Zwak, wel degelijk. De Corinthiërs zeiden van Paulus dat hij zwak was, daarom erkenden ze hem niet als apostel. En Paulus zei, nee, ik ben zwak, dat klopt ook. Maar dat is nou juist de bedoeling, want Gods kracht zou in zwakheid volbracht worden. Zodat het zal blijken te zijn niet mijn kracht, maar de kracht Gods. Die in mij zou openbaar worden. En daartoe was hij zwak. De Corinthiërs beschouwden zichzelf als sterk. En dat komt gewoon omdat ze leefden midden in de wereld. Naar wereldse beginselen, algemeen aanvaarde wereldse beginselen. Niet noodzakelijk liederlijk of iets dergelijks, of zonder moraal of zoiets, maar gewoon met wereldse opvattingen, die van de natuurlijke mens enzovoorts. Kortom, het is een treffende beschrijving van de positie van de gelovige die leeft de wereld, niet alleen in onze bedeling, maar hiervoor net zo goed. Die leeft in de kracht Gods en die zijn vertrouwen heeft gesteld op de beloften Gods, welke dat dan ook maar mochten zijn en welke dat ook maar mogen zijn. Zie. En die is wel aardig, want het volgende vers, nee het volgende zin wilde ik zeggen, het is hetzelfde vers, voegt eraan toe. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dit is een omstreden vers. En dat komt omdat men altijd ontevreden is over de vertaling. Niet op taalkundige grond meteen, maar om wat eruit komt. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Kende men dan daarvoor de naam des Heren niet? Ja, hoezo dan begon men de naam des Heren aan te roepen? Omdat ze ziek, zwak en misselijk waren, ja. Als je hem positief interpreteert. Luther interpreteerde hem nog positiever. Moet ik even zoeken, want dat heb ik vast al ergens opgeschreven. die zei, zu der Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen. Niet alleen aan te roepen, maar begon men zelfs zijn naam te prediken. Maar u weet, de Luthervertaling is lang niet zo goed als de Statenvertaling. En de Statenvertaling hier is, ja, het is te verantwoorden, maar er is een probleem. Met twee werkwoorden. Het ene is vertaald met beginnen. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En het andere is vertaald met aanroepen. En beide woorden zijn problematisch, omdat wij het niet goed in het Nederlands kunnen zeggen. En voor zover wij het wel kunnen, zal het toch niet goed begrepen worden, omdat ook in het Nederlands die woorden wat problematisch zijn. In de eerste plaats het woord beginnen, vertaald met beginnen, is sowieso een negatieve term. Men begint aan iets, maar er is iets mee mis. Op een of andere wijze. Soms is dat lastig uit te leggen, afhankelijk van de schriftplaats waar het voorkomt. En soms is het ook vanzelfsprekend. Maar laat ik u het dan van de andere kant vertellen. Galal is het woord. Galal. Met een geet, dat is een 8. En twee keer een 30, een L. Galal, twee keer die lamet, weet u wel. Galal. En galal lijkt sprekend, ook als je het opschrijft, op halal. Want de he en de geet worden dikwijls zelfs met elkaar verward. Ook niet alleen in het uitspreken. Een Arabier kan halal sowieso niet uitspreken. Die zal meteen galal zeggen. Hè, Gans? Ja. Maar, toch. Dus het blijft een problematische term. Maar halal kennen wij van het halal dan wel van het woord hallelu. Ja, want halal betekent loven, prijzen, eren. En de u erachter betekent ons. As zijn ons. Dus laat ons, laten wij, ja is uiteraard Jehovah, laten wij de Heer prijzen. Dat is wat het letterlijk betekent. Maar galel is in hoge mate het tegenovergestelde daarvan. Galel is in zekere zin ontheiligen. De echte betekenis van het woord is die van boren. Een gat maken. Uithollen. En een Arabier spreekt dan over uitgollen en daar heb je woord. Galel. Dat is het woord. Het is ons woord holte of uithollen of eventueel boren en eventueel breken. Je komt het woord trouwens ook tegen in ons woord hal, in ons woord kuil trouwens ook. Maar is de geet hard geworden, wordt het een kuil. Als die zachter wordt, wordt het een hal, maar een kuil. Dan heb je nog galerij en dat soort woorden. In alle gevallen staat het voor een ruimte, een holte. En dan vraagt hij zich af, maar hoe kunnen ze zo'n woord dan vertalen met beginnen? Nou, dan zal ik u zeggen, je kunt beginnen, dat kan ook zijn aanboren. En dan heb je boren. En voor zover galal uithollen, namelijk breken, uitbreken. Dat is ook een gat maken, uitbreken, betekent, hebben wij aanbreken. En dat betekent ook beginnen, maar beginnen is een heel neutraal woord. Maar aanbreken heeft diezelfde negatieve betekenis als dit Hebreeuwse woord galal. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je breekt een brood aan, hè? En dan, ja. Of je breekt een pak aan, wat het maar was, een voorraad, en daarna is je niet meer compleet. Dat is het negatieve aspect ervan. Heb je dat nog? Met andere woorden, men begon niet de naam des Heren te prijzen, maar, hallel, maar men begon, hallel, de naam des Heren tekort te doen. Uit te hollen. Men deed aan hem af. Men holde hem uit. Men haalde het wezen uit de godheid, als ik het nou heel verstrekkend zeg. Maar dat is wat mensen doen als ze God ontheiligen. En dat is in de loop van de geschiedenis altijd gebeurd, want in de praktijk bleef van die goden weinig over dan alleen een uiterlijk beeld zonder inhoud. En zelfs in de theologische wereld, christelijk theologische wereld, heeft men wel een godsbeeld, maar geen God. Nee, ik bedoel niet een afgodsbeeld op de schoorsteenmantel, een godsbeeld, abstract, een godsbeeld. Bepaalde voorstelling en beschrijving van die godheid, maar die God zelf is men kwijt. Of begrijpt u die niet? Men heeft hem uitgehold. Dat woord is het. Men heeft de godheid aangeboord dan wel uitgebroken. En dus uitbrekende werd de naam des Heren aangeroepen. Want dat is eigenlijk wat er dan staat. En dat, nou kom ik bij het aanroepen. Dat is kara. En dat zeg ik niet om je Hebreeuws te leren, maar dan begrijp je meteen dat het ons Nederlandse woord krijsen is, of kraaien, en het Engelse to cry. Kara. Herken je meteen, hè? Het is ook wat een kraai doet trouwens. Kraaien. Schreeuwen. Dat kan positief zijn, het kan ook negatief zijn. Het is gewoon luidkeels schreeuwen. De officiële, echte betekenis, de fundamentele betekenis van de term is echter niet schreeuwen, hoewel het in de praktijk zo gebruikt wordt. Het is cause change in direction. Wat betekent dat? Een verandering van richting veroorzaken. Dat is er de bedoeling van. Daartoe schreeuwt men. Om de richting te veranderen. Of althans om iets anders te bewerkstelligen. Om een bepaald proces af te breken of af te buigen of wat dan ook. In zo'n geval schreeuwen wij ook. En dan roepen wij heel hard. Stop! Of links of rechts. Of gewoon voorwaarts mars. Of peloton halt en dat soort dingen meer. Hè. Weet je veel. In Bijbels verband, wij kennen de term aanroepen hopelijk vooral in al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Er staat dezelfde uitdrukking, kara, in zeg maar Joël 2 of zo, of in Zacharia 13. Maar de bedoeling van dat aanroepen is wel degelijk to cause a change in direction. Dat wil zeggen, de bedoeling is wel degelijk om van richting te veranderen. Het aanroepen van de naam des Heren doet men ook als men zich bekeert. En bekeren betekent ook letterlijk van richting veranderen. En dat is dus wat het is. En wat het hier betekent, wel, men begon de naam des Heren te ontheiligen. Dat wil zeggen ontheiligende, want beginnen staat er dan dus eigenlijk niet. Hè? Als ik het vertaal met uithollende of zoiets, hè, dan moet ik zeggen uithollende. Riep men de naam des Heren aan. Dat wil zeggen, men ontheiligde de naam des Heren. Het tegenovergestelde dus. Waarna ik er ogenblikkelijk aan toevoeg, dat dat trouwens ook de Joodse verklaring is, hoor. Maar daarvan moet ik er natuurlijk eerlijkheidshalve bij zeggen, dat in het Jodendom het aanroepen van de naam des Heren sowieso verboden is en dus altijd negatief is. Hoe men daarbij gekomen is, weet ik niet. Maar ik ben van mening, en vele anderen met mij dus, dat deze zin die hier positief vertaald is, in werkelijkheid een negatieve betekenis heeft, die ingezet wordt met het woord aanbreken of uithollen. Men begon de naam des Heren uit te hollen. Men begon hem kwijt te raken. Men riep hem wel aan, men kende de naam wel, maar niet wie het was. En u weet het, de Heer kennen wil niet zeggen dat je weet hoe hij heet. Een mens kennen trouwens ook, precies hetzelfde. Je kunt weten hoe iemand heet, maar daarmee ken je zo iemand nog niet. Dat komt daarna pas. Maar kennelijk verloor de naam des Heren hier aan betekenis. Men begon van de Heer af te wijken. En dat past ook volkomen in de context uiteraard. Hè? Ik bedoel, in deze hoofdstukken. Dat is hoe het met de mensheid ging. Het was Adam. Over Abel hebben we het en Kain hebben we het maar even niet. Daarna, want Seth komt toch in de plaats van Abel. Dus je hebt Adam, daarna heb je Seth. En daarna heb je Enos en bij die derde generatie begint het al fout te lopen. En bij de tiende heb je de vloed van Noach. Want Noach is de tiende uit de reeks. Hè? Gaat de verkeerde kant op. En uit de hele menselijke familie blijkt er nog maar één te zijn die inderdaad de naam des Heren in positieve zin aanriep. Dat wil zeggen, die geloofde en door het geloof gehoorzaam was en de ark heeft toebereid en al dat soort dingen meer. Hè. Maar wat hier beschreven wordt, is dat het misgaat dus. En dat mis je anders trouwens ook in het verhaal. Hè. In welke generatie gaat het nou mis? Waar gebeurt dat dan zo ongeveer? Nou hier, in de dagen van Enos. Raakte men het...
Enoch wandelde wel met God.
Jawel, jawel. In deze generatie. Ik zei niet dat er misschien heb ik het gezegd, maar dat was niet mijn bedoeling... Het ging met Enos niet mis. Ik denk dat we hier juist een lijst hebben van gelovigen. Maar er staat toen, niet hij begon de naam des Heren te ontheiligen of zoiets. Maar toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat wil zeggen in zijn dagen. Waaruit u geacht wordt sowieso nu ook meteen te begrijpen. Dat hier alleen degene die eerst geboorterecht kregen genoemd worden. Maar dat er natuurlijk veel meer mensen waren inmiddels. Dat begrijpt u toch, hè? Beslot, er wordt de geboorte van geen enkele vrouw vermeld. Die zullen er toch wel geweest zijn, mag ik aannemen. Hè? Anders konden ze moeilijk doorgaan met huwende en ten huwelijk uitgevende. Zoals later in Matthäus 24 staat over de periode van Noach, hè? Kortom, dit is het begin van een geslachtsregister, dat valt er nog niet op hier, maar dit is het begin van het geslachtsregister van Adam tot de laatste Adam. De lijst van dragers van de titel zoon des mensen. Na Adam was dus Seth de eerste zoon des mensen, toen was het Enos en dan het hele rijtje langs tot 74 generaties aan toe worden geteld en genoemd uiteraard. Goed, maar leg je dat nog even naast die derde bedeling, dan begrijp je zoiets ook, hè. Want wat je leest is over een heidense en goddeloze wereld. En daar wordt Abraham uitgeroepen, die moet alles achterlaten. Voor zover hij onroerend goed had in elk geval. Hij had daarna geen grond, niks meer, hij had alleen vee, hij moest toch ergens van leven. Stond zwak tussen zijn tijdgenoten, want daar komt het op neer. Het was zijn wereld niet, hij was uitgegaan buiten de legerplaats, om zo te zeggen. Maar in zijn dagen en om hem heen heb je meteen het contrast tussen de gelovige Abraham en de rest van de wereld. Ik wil niet zeggen dat er verder geen gelovigen waren. Dat was blijkbaar ook niet zo. Maar in het algemeen gesproken, het was een minderheid waarvan Abraham dan de vertegenwoordiger was in elk geval. Als u zegt, die gelijkenis vind ik niet treffend, dan zeg ik, dat hoeft ook niet. Ik probeer u een systeem te laten zien, hè? Dat die dingen kloppen. En ook al is de overeenkomst soms niet al te voor de hand liggend, uit het feit dat de rest wel overeenkomt, om zo te zeggen, moet je concluderen dat dit ook overeenkomt op een of andere wijze. En of je er veel uit leert, weet ik niet, maar wel dat God systematisch werkt. En dat zijn woord systemen kent. Niet op dezelfde wijze zoals wij onze taal hanteren, maar op een bepaalde manier zit er wel degelijk systeem in het woord van God. Alleen dat systeem zou je toch enigszins moeten leren kennen. Hè? En in het loopje weg leer je ook heel wat over, niet alleen maar getalsymboliek, maar ook over betekenissen van woorden en hoe dat werkt, hoe dat in elkaar steekt enzovoorts. Hè. Hoe die begrippen altijd veel ruimer en aan de andere kant fundamenteler zijn dan wij ze gebruiken in onze omgangstaal enzovoorts. En dat heb je echt nodig om de diverse letterlijke uitspraken uit de Bijbel te verstaan, maar zeker ook om de illustraties ervan, dat wil zeggen de Bijbelse symboliek of typologie. te verstaan. Nou goed, ik heb er nog één, geloof ik. Dat is, om bij de drie te blijven dan, heb ik nog de derde vrucht, noem ik het altijd maar, want ik weet geen andere term, uit Deuteronomium 8, vers 8, weet u nog? Een land van tarwe en gerst, en tot zover de granen, want daarna gaan we over naar de wijnstok. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Dat wil zeggen, bij de derde zijn wij terecht bij de wijnstok. En dat is een prachtig thema natuurlijk, hè? De wijnstok. Als je bij Abraham bent, ben je bij de wijn. Want als je bij Abraham bent, dan krijg je een ontmoeting met Melchizedek. Die had ik voor de volgende keer moeten bewaren, dus eigenlijk. Krijg je een ontmoeting met Melchizedek. En die bracht voort brood en wijn. En om het nu snel te doen, in een paar woorden, zo aan het eind van de avond. Ik kom er wel op terug, volgende keer. Melchizedek staat model voor de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Nadat de strijd gestreden is. U kent toch die geschiedenis uit Genesis 14? Kijk, als je van niks weet, stel je meestal meteen de goede vragen. Dat helpt. Klinkt soms wat oneerbiedig, daar ben ik me ook bewust, maar het helpt, hè. Je leest in Genesis 14 een stuk geschiedenis. Over die steden van Sodom en wat het maar was, en Gomorra. En zal er later toch nog slecht mee aflopen, maar die steden worden veroverd. En het ergste is voor Abraham althans, dat daarmee ook Lot uit Sodom, want die woonde in Sodom, uit Sodom is weggevoerd. En dat laat Abraham niet op zich zitten. Hij gaat er achteraan, op eigen houtje. Daaruit besluiten wij dat hij toch niet onbemiddeld was. Hij had middelen, betekent dat, hè. In ieder geval, hij was in staat om een soort leger op de been te brengen. En hij trok de vijand na en versloeg ze. En bevrijdde het al het volk dat gevankelijk was weggevoerd geworden. En met name Lot. Toen dat helemaal afgelopen was, staat er, want dan is het echt helemaal afgelopen, staat er in vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was priester des Allerhoogste Gods. En dan heb je toch een boel vragen, mensen. Nou ja, de meest bekende vraag is, wie was Melchizedek? Maar goed, daarna is de vraag, koning van Salem, waar lag Salem? Dat is de verkeerde vraag. En dus krijg je nooit een goed antwoord. Ja, dat is zo. En misschien ontgaat het je dan, maar je vraagt je toch af waarom die koning pas komt opdraven nadat de strijd al gestreden is. Die komt als mosterd na de maaltijd. Want Abraham had de mosterd al gehaald. Juist. Nou goed, zag je denken. Maar goed, wat moet hij daar? Dat zijn toch legitieme vragen? En sinds wanneer zorgt de koning voor brood en wijn? Dat doet de ober, maar niet de koning. Of een schenker. De koning heeft een schenker in dienst. Hoezo komt de koning brood en wijn brengen? Zie? En dan, hij was priester des Allerhoogsten Gods. Dan zeg je dat het kan, maar we hebben wel stiekem vooruitgelezen en gelezen dat priesterschap werd ingesteld bij Aaron. Heb je hier in de voorgaande 14 hoofdstukken ooit over priesters gelezen? Dat is een nieuw begrip, kennen wij niet. En bij priesterschap denken we aan het Aaronitisch priesterschap. Onder het oude verbond, in relatie met tabernakel en tempel en wat het maar was. Was priester, is koning en priester. Zie? En dan als je verder lezend, staat er, hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en gezegend zijn de Allerhoogste God, die uw vijand in uw hand geleverd heeft, en hij gaf hem de tiende van alles. Dan kan je de draad kwijtraken, maar die hij is niet Melchizedek, maar hij is Abraham, die tienden betaalt aan Melchizedek. Als iemand het hier niet begrijpt, geen punt, het staat later in Hebreeën 7. Dat Abraham tiende betaalt aan Melchizedek, en Abraham erkende dus in Melchizedek zijn meerdere. Nou ja, goed. En dat is dan het hele verhaal ongeveer. En daarna volgt er een heel Bijbelboek dat geen ander onderwerp heeft dan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Toch? Dat is de Hebreeënbrief. En dan heb ik één tekst overgeslagen, dat is Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hebben we alle schriftplaatsen gehad waar Melchizedek genoemd wordt. Hè? En alles ontleend aan alleen maar dit schriftgedeelte. De antwoorden op de vragen zijn tamelijk simpel. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. Noemen ze een rechtvaardige koning. Christus. Hoeveel teksten wil je hebben waar staat dat de Messias komt, dat de koning komt en die zal heersen in recht en gerechtigheid en die ons geworden is, rechtvaardigheid van God en wat het maar wezen mag. En die zal heersen in rechtvaardigheid en recht zal doen en recht spreken, wat het maar was. Koning der gerechtigheid. Daarna koning van Salem. Wat is Salem? Het antwoord is, dat is niet een stad. Salem is gewoon vrede. En nadat hij eerst genoemd wordt koning der gerechtigheid, wordt hij in tweede instantie genoemd koning van vrede. En net zo min als er een plaats was Tzadik, waarvan hij meleg was, net zo min is er een plaats Salem, waarvan hij meleg was. Het zijn dezelfde woorden. Meleg Tzadik. Ik kort het maar even simpel af. Meleg Tzadik. Ik laat de naam vallen en de vervoegingen buiten beschouwing. Melchizedek. En daarna Melchishalom. En dat is niet mijn verklaring. Dat staat gewoon ook in Hebreeën 7. Ik weet niet hoe dat komt. Waarom men dat niet herkent. Ik begrijp dat nooit. Hebreeën 7 vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Na de strijd verschijnt Melchizedek. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Abraham betaalde dus tienden aan Melchizedek, hetgeen betekent dat hij zich onderwierp aan Melchizedek. Die voor eerst overgezet wordt, vertaald wordt, koning der gerechtigheid. En daarna ook was een koning van Salem, het welk is, overgezet, koning des vredes. Het is jammer voor degenen die denken dat Jeruzalem al bestond in de dagen van Abraham. In de eerste plaats, dat staat niet in Genesis 14... Er staat bovendien niet Jeruzalem, staat Shalom, staat Salem, dat wil zeggen vrede. En Hebreeën 7 zegt gewoon, dat betekent koning des vredes, op hetzelfde niveau als dat hij genoemd wordt, koning der gerechtigheid. En zoals gezegd, er was geen plaats die Tzadik heette, er was ook geen plaats die Salem heette. En wat Jeruzalem betreft, Jeruzalem heette niet Jeruzalem, als er al een stad was op diezelfde plek, die kans is redelijk groot, want het ligt op een mooie bult, hè, op een heuvel, berg. Maar als er al een stad was op die plek, heette die Jebus. En de stad Jebus, waar de Jebusieten woonden, werd veroverd door David, dat is 1000 jaar later. 1000 jaar later, ongeveer. Vrij nauwkeurig trouwens. En David noemde die stad vanaf dat moment Jeruzalem. En daarom is Jeruzalem de stad Davids. Hij was de naamgever. Sinds de stad van David was, heet de stad Jeruzalem. En dat heeft dus niks met Melchizedek van doen. Heeft er niet mee te maken. Zodat nu de vraag is, wie is Melchizedek? Is er niet nog meer over hem te lezen? Nou, jawel, maar dan negatief. Dat wil zeggen, Hebreeën 7. Eerst positief, koning der gerechtigheid en koning des vredes. Maar u begrijpt toch dat dat messiaanse termen zijn? Dat is toch Christus? De vredevorst, het is nog geen kerstfeest, maar moet in mei ook nog kunnen. Hè? De vredevorst, o vredevorst, gij kunt gebieden, zult gebieden, de vrede op aard en dat soort dingen. Precies, nou, vervolgens staat er van hem, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Die zijn aardige, dat kan je wegverklaren door te zeggen, zonder vader, namelijk zijn vader wordt niet vermeld, zonder moeder, zijn moeder wordt niet vermeld, zonder geslachtsrekening, want zijn geslachtsrekening wordt niet vermeld, nog begin der dagen, want er staat niet wanneer hij geboren was, nog einde des levens hebben, er staat niet in hoe oud hij geworden was. Maar de eerste betekenis van deze woorden, de eerste betekenis is gewoon wat er staat. Hij had geen vader, hij had geen moeder, hij had geen geslachtsrekening, hij had geen beginsel der dagen, hij heeft geen einde des levens. Het lijkt wel of hij de zoon van God is, maar dat is de volgende zin. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, en dan de controle, volgende zin, blijft hij priester in eeuwigheid. En nou ga ik snel, want ja, dan moet ik, heb ik nu in ieder geval geen tijd meer voor, en het is weer tamelijk ver buiten de orde, maar het bijzondere, volgens de Hebreeënbrief, het bijzondere van het Melchizedekse priesterschap, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, is dat het onvergankelijk is. Maar onvergankelijk is ook onovergankelijk, dat wil zeggen, het wordt niet overgedragen. Staat er. Dat is het onderscheid, een van de onderscheidingen, tussen het Aaronitische priesterschap en het Melchizedekse priesterschap. Het Aaronitische priesterschap, daarvan staat in Hebreeën, dat daar velen hoge priester geworden zijn, maar dat is omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. En dus werd het priesterschap overgedragen naar hun opvolger. Impliceren bovendien dat idealiter de hoge priester dus helemaal niet zou sterven. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Implicerend, eigenlijk hadden ze moeten blijven. Maar het Aaronitisch priesterschap blijft niet. En dus wordt het overgedragen. Maar het van het Melchizedekse priesterschap staat dat het een onvergankelijk priesterschap is dat niet wordt overgedragen dus. Omdat degene die leeft en priester is naar de ordening van Melchizedek niet door de dood verhinderd wordt te blijven. Leert de Hebreeënbrief. Dus, wie is Melchizedek? Nou, als u het niet weet, doet er niet, dan weet u het niet, maar hij leeft nog. Want hij heette Melchizedek, was dus priester naar de ordening van Melchizedek, logischerwijze, valt niks aan uit te leggen. En het is een priesterschap wat niet overgedragen kan worden, omdat zo'n priester die sterft. Dan weet je toch wie Melchizedek was? Was gewoon de Heer zelf. Die wel eens vaker trouwens verschijnt en zich noemt de vorst van het Heer des Heren of zoiets. Onder wat voor naam het dan ook maar, soms helemaal onder geen naam. Soms wordt hem naar zijn naam gevraagd. En soms geeft hij dan antwoord, soms ook niet. En deze keer wordt hij genoemd Melchizedek. Maar het is gewoon wat men noemt een theofanie, of misschien is dat beter, een christofanie, avant la lettre dan. Maar het is de Heer zelf. Er is niks moeilijks aan. En voor de theologen onder u, Gek genoeg, dit is de Joodse verklaring. Nou, ik zeg het niet helemaal goed. Ik dacht dat ik het goed zei, maar langzamerhand komt er meer boven, zal ik het beter zeggen. Dat is de verklaring van Joodse christenen. In het algemeen. Joden die uit het Jodendom tot geloof komen, niet Messias blijdende Joden worden, nee, die gewoon christen werden, want ik praat natuurlijk over geschiedenis inmiddels. Als die lezen over Melchizedek, hebben ze niet de minste problemen, ze herkennen ogenblikkelijk de Messias erin. En ik ook. Ik wist dat niet trouwens, eerlijk gezegd, maar kwam ik later pas achter. Maar als je dat vaak leest en die dingen letterlijk leest en zo, en naast elkaar legt en onthoudt wat er van staat, wat is het kenmerk van de priesterschap enzovoort. Namelijk onvergankelijk, de priester blijft leven, het wordt niet overgedragen enzovoort. Hij kan volkomen zalig maken en al dat soort dingen meer. Dan was het niet een man, een tijdgenoot van Abraham, van wie we nou toevallig weer niet weten wie zijn ouders waren, en die toevallig koning was in Salem, wat later dan Jeruzalem is genoemd geworden. Nee, het was de Heer zelf, en daarmee is meteen verklaard waarom Abraham hem tienden gaf. Zich aan hem onderwierp. Abraham onderwierp zich aan niemand. Lees de geschiedenis maar aan. Hij vertrouwde alleen op de Heer. Dat was zijn meester. Hij woonde daar, waar hij ook woonde, hij woonde daar in onderworpenheid aan de Heer die hem geroepen had enzovoorts. En dan komt er zomaar iemand voorbij die brood en wijn kon brengen, en dan betaalt Abraham tienden van zijn bezit, notabene. Wie was het dus? De Heer zelf. En Hebreeën voegt eraan toe, niet alleen Abraham, maar aangezien Levi, die stam die later het priesterschap kreeg, die aangezien Levi nog in de schoot Abrahams was, staat er zo prachtig. Ik had het niet kunnen bedenken. Aangezien Levi nog in de schoot Abrahams was, heeft ook Levi met heel zijn priesterschap tienden betaald aan Melchizedek. Aan wie? Aan de Heer Jezus Christus. Lees het maar na in Hebreeën 7. Want over hem gaat het daar, hè? Waar gezegd wordt dat dus Christus meerder is dan Levi of het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap. He? Want Levi heeft zich onderworpen aan wie? Aan die man daar? Nee, aan de Heer die daar verscheen onder een van de titels, twee van de titels, waaronder wij hem ook inderdaad verder uit de Bijbel kennen. Namelijk als de koning der gerechtigheid en als de vredevorst. En moeilijker is het niet, het lost al je problemen op. Alleen je moet begrijpen hoe het zit. Dat deze Melchizedek definitief verschijnt, dat wil zeggen Christus als hoge priester, na de strijd. Dat wil zeggen, Christus, de Heer Jezus was de mens, in zijn menselijke hoedanigheid op aarde, werd alsnog tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek gesteld, in en door en na zijn opstanding. Nadat de strijd gestreden was, zo opent die Hebreeënbrief dus ook, hè? Die opent daarmee met te zeggen dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, nadat de strijd gestreden was, is gezeten aan de rechterhand des troons van God en hij is daar geworden inderdaad tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Iemand zei, ik vind het maar moeilijk, dan zeg ik, ja, dat schrijft Paulus ook in Hebreeën. Dat geeft niet, dan moet je er maar aan wennen, maar moeilijker mag het toch ook echt niet worden. Hij bracht voort brood en wijn. En dan wordt hij makkelijk, want wijn, brood en wijn is de uitbeelding van leven. Eeuwig leven uiteindelijk, maar eeuwig leven berust op de beloften die God aan Abraham gedaan had. Onder de derde bedeling. Vandaar dat de wijn geïntroduceerd wordt in het leven van Abraham enzovoorts. Want wat aan Abraham beloofd was, was leven uit de dood. In de eerste plaats natuurlijk geïllustreerd in de geboorte van Isaac. Uit twee ouders die allebei inmiddels al lang onvruchtbaar waren. Uit de dood dus. Nee, daar staat het Nieuwe Testament als commentaar erop. Dus mag zo moeilijk niet zijn. Dat is de belangrijkste illustratie. Maar daarnaast inderdaad brood en wijn dat wij uiteindelijk ook ontvangen hebben van deze hoge priester na de ordening van Melchizedek. En nou ben ik aan het eind van de avond, moet dringend ophouden en dus zeg, kondig ik maar aan. En volgende keer over 14 dagen, dan vieren wij hier dus avondmaal. Want je komt zo uit Genesis 14. Bij de opgewekte Christus terecht. De echte Melchizedek, om zo te zeggen. De echte Melchizedek. En bij brood en wijn, dat is wat hij ons geeft. Leven, uiteraard. Hè? Met andere woorden, Melchizedek is niet maar een type van de Heer Jezus. Hij is het. En daarmee natuurlijk gaf hij een uitbeelding, een type, een uitbeelding, in het verleden reeds, maar hij was het zelf. Met alle consequenties van dien. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, trouwe Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en vele van uw woorden mochten overdenken en vooral ook de samenhang daarin mogen zien. We danken u dat we dit woord, deze Bijbel, mogen erkennen en herkennen als uw woord, dat van de hemel is nedergedaald om ons te onderwijzen, om ons te spreken over het werk dat u doet en doen zult, want u hebt uw beloften daarin vastgelegd en zwart op wit aan ons overgeleverd. We danken u dat we ons daardoor en daaruit mogen laten onderwijzen, opdat we inderdaad opgevoed zouden worden tot mannelijke rijpheid, tot zoonstelling, opdat we bekwaam zouden gemaakt worden om deel te hebben aan de erven der heiligen. Wij danken u daarom dat we op grond van uw woord ons mogen afhankelijk stellen van u die gesproken hebt, ons afhankelijk mogen stellen van uw kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden en daarom ook een levende hoop hebben uit mogen zien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom voor deze avond en we willen u vragen, wilt u uw woord in onze harten planten, opdat het daar vrucht zou dragen en zou bijdragen aan de verheerlijking van uw naam. Amen.